Gemeente, vanmorgen openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament. We lezen uit de eerste zendbrief van de apostel Petrus, het eerste hoofdstuk, vers 1 tot en met 12. Dus de schriftlezing is 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 12.
Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldig. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn, tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bediende deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien.
Gemeente, met de hulp des Heren mag ik u vanmorgen het evangelie bedienen zoals dat is te vinden in het gelezen schriftgedeelte, 1 Petrus 1, en daarvan de versen 3 tot en met 5. Vers 3 tot en met 5 uit 1 Petrus 1, daar luidt Gods woord, onze tekst als volgt: geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Gemeente, je komt wel eens een keer in de krant bij het lezen van de overlijdensberichten die uitdrukking tegen, waarvan ik overigens de indruk heb dat je hem tegenwoordig minder vaak ziet dan vroeger, dat iemand is gestorven in de hopen des eeuwige levens. Mooie uitdrukking. Bijbelse bewoording, in de brief aan Titus, in een van de eerste versen, gebruikt Paulus zelf ook deze woorden, in de hopen des eeuwigen levens. Je zou je wel kunnen afvragen, wat de familie wil zeggen met die woorden als het gaat over de geestelijke verwachting die men heeft, die de overledene heeft gehad. Want we zullen het samen eens zijn, gemeente, dat het geen recht zou doen aan de bedoeling van die Bijbelse uitdrukking als men daar mee een zekere onzekerheid mee wil uitdrukken. Zo gebruiken wij immers het woord hopen in het dagelijks leven vaak wel. Als je aan een jongere vraagt, wat denk je ervan, zou je van het jaar slagen? En hij zegt, ik hoop het. Ik hoop het. Of als je aan iemand die naar het ziekenhuis moet gaan voor een ingreep, als je vraagt, zou je door de operatie heen komen? En hij zegt, ik hoop het. Kijk, in dat soort situaties, gemeente, dan is het duidelijk, voor de beleving van de mensen kan het alle kanten op. Je durft niet te zeggen, ik verwacht het. En ik reken erop. Ik hoop het. Nou komt dat woord hopen ook in onze tekst voor. 1 Petrus 1 vers 3. Daar wordt zelfs gesproken van een levende hoop. Maar u merkt ook aan de bewoording en de manier waarop Petrus hierover spreekt, dat hij het dan niet heeft over een misschientje. Iets vaags, iets onzekers, maar dat hier nou juist iets van grote zekerheid en vastigheid in ligt. Dat is overigens altijd het geval, wanneer de Bijbel het woord hopen gebruikt, jongens en meisjes. Weet je hoe dat komt? Omdat het woord hoop in de Bijbel eigenlijk hetzelfde betekent als geloof. Wat het geloof voor nu is, dat ik me vandaag aan de Heere vastklamp om Jezus wil, dat is de hoop voor de toekomst. Geloof voor de toekomst, dat is eigenlijk de betekenis van hoop. En zoals bijvoorbeeld de catechismus ons duidelijk laat weten, dat geloven een zaak is van zeker weten en vast vertrouwen. Zo geldt dat ook voor het woord hopen. Niet misschien, maar vast en zeker. En dat het zo'n zekere en zo'n vaste zaak is, de levende hoop die Gods levende kerk mag kennen. We merken in de bewoordingen van de apostel dat dat alles te maken heeft met één bepaald heilsfeit. Dat heeft te maken met Pasen, zegt Petrus. Vandaar dat we onze tekstwoorden in deze tijd na de opstanding van Jezus herdachten hebben, samen willen overdenken, gemeente, op deze tweede zondag na Pasen. Want wat Petrus hier voorstelt, waarmee hij de gemeenten bemoedigt, dat is vrucht van de opstanding van de Heere Jezus. En er liggen heel veel lessen opgesloten als hij ons in onze tekst spreekt. Van de levende hoop door de levende paaskoning. Laten we dat boven de prediking plaatsen als thema. De levende hoop door de levende paaskoning. Drie gedachten. We letten op de oorsprong van die hoop. Het uitzicht van die hoop. En de krachtbron van die hoop. Dus de levende hoop door de levende paaskoning. De oorsprong, het uitzicht en de krachtbron van die hoop. Als we even gaan letten, gemeente, op de achtergrond van de brief die wij vanmorgen voor ons hebben, dan zeggen we tegen elkaar, het is eigenlijk niet zo mooi, die achtergrond, waarom Petrus zich gedrongen voelt om deze mensen een brief te schrijven, want er is duidelijk sprake van moeilijke omstandigheden. Vervolging, verstrooiing. Petrus heeft daar zelf mee te maken. Het is niet precies bekend waar hij deze brief geschreven heeft, maar hij is in ieder geval op de vlucht vanwege het evangelie. En de mensen aan wie hij schrijft hebben ook met heel veel vervolging om Jezus wil te maken. Het zijn mensen die in allerlei gemeentes verstrooid zijn, in delen van Klein-Azië, het huidige Turkije. Ze moeten die brief dan maar aan elkaar doorgeven. Het is niet naar één plaats gestuurd, maar Dat moet dan maar rondgaan in Klein-Azië. Die mensen die volgens vers 6 door menigerlei verzoekingen getroffen zijn. De overheid heeft het op hen gemunt. De duivel zelf zit achter hen aan. Nou, Petrus, als een van de apostelen van de Heere Jezus, wil die mensen een hart onder de riem steken, bemoedigen in deze moeilijke tijd van het leven. Hoe zou je dat nou doen, jongens en meisjes? Als je weet, mensen hebben het moeilijk. Misschien stuur je wel eens een keer, of doet je moeder dat, een kaartje sturen aan iemand die het moeilijk heeft. Wat schrijf je daar nou op? Waarmee bemoedig je mensen? Wat zou Petrus kunnen doen als hij die mensen bijvoorbeeld een klap op de schouder wil geven, geestelijk gesproken? Of als hij hen, dat zou natuurlijk ook mogelijk zijn, zou wijzen op zijn eigen moeilijke omstandigheden. Mensen, ik kan precies begrijpen wat jullie meemaken, want ik heb het zelf ook heel erg moeilijk. We zitten geestelijk gesproken in hetzelfde schuitje, ik begrijp jullie. Moet u eens even kijken, gemeente, waarmee Petrus begint in vers 3. Als hij deze bemoedigende brief gaat openen, dan begint hij met een lofprijzing. En dat is om te beginnen ontzaggelijk leerzaam. Overigens, al zouden de lezers van deze brief alleen maar het eerste woord van vers 3 hebben kunnen lezen, dan zouden ze meteen al hebben begrepen over wie Petrus het gaat hebben. U moet weten dat dat woord geloofd, geprezen, gezegend staat er eigenlijk, dat dat in de Bijbel alleen maar gebruikt wordt van de Heere. En van de Heere Jezus Christus, dat kan nooit op een mens slaan. En dat is nou wat Petrus als eerste gaat doen. Hij gaat ze bemoedigen door ze voor te gaan in de lofprijzing op God in Christus, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Is dat niet een beetje vreemd als iemand wilt bemoedigen? Gemeente, dat is de beste manier wellicht om mensen te bemoedigen in het geloof. Een uitlegger merkte op bij de aanpak van de apostel, de lofprijzing verheft allereerst God zelf, maar de lofprijzing verheft vervolgens ook zijn volk. En weet u wat hij daarmee bedoelde? Kijk, als je de Heere gaat lofprijzen, gaat groot maken met woorden of desnoods zingend, dan wordt de Heere daardoor groot gemaakt, maar tegelijkertijd ervaart degene die aan het lofprijzen gaat, dat hij zelf ook wordt opgetild. Omdat hij moed mag grijpen uit die dingen die hij van de Heere mag zien en mag belijden en mag uitroepen. Kijk, daar gaat Petrus zijn lezers in de tekstwoorden die we voor ons hebben, meenemen omhoog. Hij zet ze als het ware op een uitkijktoren neer, van waar ze vrij uitzicht hebben, ook op de heerlijke toekomst die na het lijden op hen ligt te wachten. Ik weet niet of de kinderen wel eens een keer op een uitkijktoren hebben gestaan, boswandeling op de Veluwe gemaakt, en je komt bij een uitkijktoren. En je gaat naar boven, langs al die trappen. En je kan prachtig ver kijken. Je kan kijken waar je langs gelopen bent. Als je tenminste tussen de bomen het pad kan zien. Je kan ook misschien wel verder kijken. Waar gaat de route nog meer heen? Waar ligt het einddoel? Dat dorp waar we hopen uit te komen. Gemeente, zo gaat Petrus in zijn lofprijzing de gemeente optillen. En hij gaat ze tot op de erfenis die in de hemelen op hen ligt te wachten. Het vierde vers. Die in de hemelen bewaard is voor u, gaat hij ze uitzicht geven. Nu, wij hopen later in de prediking nog wel eens wat meer te zien van wat dat dan is voor een erfenis. Maar de hoop die de apostel die verdrukte christenen in Klein-Azië mag geven, laten we ons eerst afvragen waar die hoop nou eigenlijk vandaan komt. Komt een mens daaraan? Wat is de oorsprong als een mens echt, levend, gegrond, hoop heeft tot in de eeuwen der eeuwen toe. Komt dat? We kijken eerst eens even naar het derde vers. Waar gesproken wordt van die God en Vader van de Heere Jezus, die ons heeft wedergeboren naar zijn grote barmhartigheid, tot een levende hoop door de opstanding van de Heere Jezus. Gemeente, we zetten even onder een paar woorden in dat vers een streepje. Allereerst eens even onder dat woord barmhartigheid. Dat is het geheim immers als mensen die van nature zonder God en zonder hoop in de wereld zijn. En dat zijn we van huis uit allemaal. Als ze toch hoop krijgen, als ze werkelijk uitzicht krijgen, dat is nooit aan een mens te danken. Daar werkt u niet aan mee, gemeente. Daar heeft u geen recht op. Daar krijgt Gods kind ook nooit recht op, hoeveel of die ook mag beleven in het leven met de Heere. Wat is nou de grond, wat is nou de oorsprong? Zijn grote barmhartigheid. Woord wat u trouwens in het Grieks ook kan verstaan. Weet u wat er staat? Eleos. Dan moeten mensen nog wel eens heen, nietwaar? Mensen die geholpen moeten worden, die er zelf niet meer uitkomen. Die anderen nodig hebben om ze weer uitzicht te geven, om ze doorzicht te geven, om ze uit de put te helpen. Nou gemeente, dat is nou ten diepste Gods werk. Zijn grote Eleos, zijn grote barmhartigheid, bestemd voor mensen die er zelf nooit in de eeuwigheid meer uitkomen. En die onverdiend de hand van God in hun leven gaan ervaren die ze eruit trekt. Waarom? Door onze Heere Jezus Christus, gemeente, door zijn werk. Er staat nog een woord in deze tekst, wat er ons op wijst dat dat eenzijdig werk van God is. Zetten we een streepje onder dat andere woord. Wedergeboren. Dat weten de kinderen toch hopelijk ook wel. Wedergeboren worden, dat is werk van de geest van God. Dat is werk dat hij alleen doet. Waarop een mens geen invloed heeft. Ik heb het uur van mijn geboorte niet bepaald. De plaats, de tijd, de ouders waaruit ik geboren ben. Dat komt allemaal van de kant van de Heere, gemeente. De wedergeboorte ook. Vrij machtig werk van hem alleen. En voordat u daarbij een machteloos gevoel krijgt. En dat u denkt, ja, wat doe ik hier nou eigenlijk nog? Want het is dan toch maar werk van de kant van de Heere, waarop niemand invloed heeft. Leest u ook het eind van dat hoofdstuk 1 Petrus 1 voor uzelf straks eens na, gemeente. Want aan het eind van dat hoofdstuk, dan gaat Petrus vertellen hoe dat gaat wedergeboren worden. Niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad, door het eeuwig blijvende woord Gods. U bent op de juiste plaats, gemeente, om wedergeboren te worden als u onder de verkondiging van het woord van God zit. Over hoop gesproken, over verwachting hebben gesproken. Levende hoop, de Heere wil blijkbaar nog wederbaren. Hij bracht ons nog onder het woord samen. Nog eens even een streepje zetten, gemeente. Als het gaat over de vraag, waar gaat nou, waar komt nou die hoop, die levende hoop van Gods volk vandaan? Dat laatste stukje van vers 3. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Wedergeboren worden is blijkbaar niet alleen maar werk van de Heilige Geest. En werkelijk hoop en uitzicht krijgen is niet alleen maar omdat de Heilige Geest aan het werk is gegaan in je leven. Maar het is blijkbaar ook vrucht van Pasen. En dat is toch niet vreemd, gemeente. We hebben de afgelopen weken verschillende aspecten van het Paasevangelie belicht. Het is toch juist omdat de Heere Jezus leeft, dat de Heilige Geest de vruchten van zijn werk kan uitdelen? Het is toch juist omdat hij opgewekt is door de Vader, dat zondaren moet grijpen, omdat ze zien het werk van die borg is goedgekeurd door de hemel. Door de opstanding van de Heere Jezus, zegt Petrus, krijgen zondaren niet alleen nieuw leven, als de geest ze wederbaart, maar dan krijgen ze ook een nieuwe hoop. Want de levende, hij kan omdat hij opgestaan is voor alles zorgen. Hij brengt alles mee wat nodig is om het heil te krijgen. Maar als we die dingen dan samen gezien hebben, gemeente, dan is natuurlijk wel de vraag van belang. En wat is nou uw hoop? En ik vraag het aan de ouderen en aan de volwassen mensen. Ik vraag het vanmorgen ook aan de kinderen, aan de jongeren. Wat hoop jij nou eigenlijk? Waar zie jij in je leven naar uit? Waar heb je zin in? Waar verheug jij je nou al op? Wat zou het dan erg zijn als dat nou alleen maar dingen zijn die van de week gebeuren, of die van de maand of dit jaar hopen te gebeuren, of waarvan je zegt dat hoop ik in mijn leven een keer te bereiken, dominee? Ik hoop dat en dat nog eens mee te maken. Of ik hoop een hoop te verdienen in mijn leven. Ik hoop dat ik ooit een mooi huis kan krijgen. Ik hoop dat ik lang gezond mag blijven. Gemeente, wat erg als de hoop die we hebben zich alleen maar uitstrekt tot dit leven. We gaan straks aan het eind van de dienst ook zingen van mensen die zo zijn en die niks meer hebben dan dat, geen deel dan in dit leven wachten, omdat ze maken van de buik hun God. Weet u wat Salomo van zulke mensen heeft gezegd? Als de goddeloze mens sterft, dat is die mens zonder God, die mens zonder dat hij met de Here, met de hemelse dingen bezig is, alleen maar bezig in dit leven met aardse zaken. Als zo'n goddeloos mens sterft, zegt Salomo, dan vergaat zijn verwachting en zelfs zijn allersterkste hoop is weg. Erg als het dan allemaal over is, gemeente. Hopeloos. Beseffen we het, jonge mensen, ouderen, wat een hopeloos, uitzichtloos leven, als je het moet doen met alles wat van beneden is. Maar er is nog een andere mogelijkheid. Als je antwoord moet geven op de vraag, wat hoop je nou eigenlijk? Dan is het natuurlijk ook altijd het gevaar, gemeente, dat mensen zich op de been houden met een valse hoop. Ze zijn niet uitsluitend bezig met de dingen die van beneden zijn. Nee, ze hebben best besef dat er nog meer is en dat de mens ook meer moet hebben voor na dit leven. Maar dat je dan een valse hoop koestert. En dat is heel verschillend, gemeente. De een die wijst dan met de vinger naar dat tekstwoord van ons en naar dat derde vers. En die zegt, ja, er staat toch dat er barmhartigheid bij God is. En als dan straks het gericht plaatsvindt, ik geloof wel dat ik een keer bij God moet komen om alles uit te leggen, maar dan is er toch barmhartigheid, hij is toch genadig voor zondaren. En misschien dat een ander het weer over een heel andere boeg gooit, die zegt, ja, kan best zijn dat andere mensen tegen de ontmoeting met God moeten opzien, maar ik heb het, dacht ik, wat beter afgebracht dan een ander. Ik heb het niet zo bond gemaakt als mijn buurman. Ik ben altijd netjes meelevend geweest en ik heb altijd mijn best gedaan. Ik moest denken, gemeente, aan de laatste regels van dat bekende boek van Bunyan, De Christenreis naar de Eeuwigheid. De allerlaatste regels van dat boek gaan niet meer over Christen. Die is inmiddels dan in de hemel aangekomen, maar dat allerlaatste stukje gaat over een andere man die met hem meeliep een eind. En zeker een meneer Onkunde. Bunyan vertelt aan het slot van zijn boek hoe het met Onkunde afgelopen is. Wonderlijk, de man heeft makkelijk sterven, zegt Bunyan, want als die de doodsjordaan bereikt... O, Christen en zijn vriend hopende hebben een zware strijd te voeren, maar voor onkunde valt het allemaal nogal mee, want hij wordt door een veerman overgezet. Hij kan zomaar met een bootje naar de overkant. Die veerman heet overigens IJdele Hoop. En dan komt hij bij de poort. Poort waar Christen en zijn vriend naar binnen gegaan zijn. En onkunde hoort tot zijn verbijstering dat hij niet welkom is. Hij mist het bewijsstuk van de koning. Hij had wel ijdele hoop mee. Maar hij had de koning niet mee. Hij mist blijkbaar het geloof. Het ware geloof. Dat levende, gegronde hoop biedt. Dat is dan ook een vraag, gemeente, waar we ons natuurlijk eerlijk mee moeten confronteren vanmorgen. Als we hopen, en wat voor hoop hebben we dan? Maar dan gaat uiteindelijk de vraag terug naar, wat is nou het geloof wat ik heb? Heb ik geloof? En wat voor geloof is dat? En hoe herken je dat, dat leven van die mensen? Nou, laten we dan eens even naar die mensen kijken, gemeente. Wat zijn die geadresseerden van Petrus dan voor mensen? Hoe zijn die herkenbaar geweest in de tijd dat de brief geschreven werd? Als vreemdelingen. Mensen die door God uitverkoren zijn, zegt Petrus in het begin van zijn brief. Maar dat heeft meteen opgeleverd dat toen ze met de liefde van God te maken kregen, dat ze naar het woord van de heiland zelf ook met de haat van de wereld te maken kregen. En ze werden vreemdeling. Niet dat ze vreemde dingen gingen doen. Maar ze waren niet meer thuis in deze wereld. Ze werden pelgrim naar een ander vaderland. Gemeente, dat zijn de dingen waar u zich aan moet toetsen. Als Petrus deze mensen gaat bemoedigen met de levende hoop die bij God vandaan komt. Ben ik nou ook zo'n vreemdeling? En al leef ik in een andere tijd, maar kan ik ook iets meevoelen van de menigerlei verzoekingen waar die mensen in vielen. De vijandschap van binnen en van buiten. Niet thuis zijn hier, hoewel ik er zo vertrouwd ben, de omgeving waar ik geboren ben en opgegroeid en toch ben ik er innerlijk los van gemaakt, want ik ben vreemdeling geworden, ik heb een ander, een beter vaderland te wachten. Uitzicht, daar strek ik me dan ook naar uit. Hier beneden is het niet meer, maar dat uitzicht op de erfenis. Nu, gemeente, dat brengt ons eigenlijk als vanzelf ook bij het tweede punt van de preek. Want wij zouden ons in de eerste plaats afvragen wat de oorsprong is van de levende hoop van de kerk. Maar het is natuurlijk ook een goede zaak om nog eens nader te kijken naar, wat is dat dan precies? Welk uitzicht heeft die hoop dan? Waar richt zich dat op? Gemeente, we gaan dan naar het vierde vers van 1 Petrus 1 kijken. En daar wordt een woord gebruikt dat voor de Bijbellezer die vertrouwd is met het taalgebruik van de schrift meteen herinneringen oproept aan het Oude Testament. Het woord erfenis. En dat woord erfenis, dat heeft in het leven van bepaalde mensen in het Oude Testament zo'n belangrijke rol gespeeld, weet u wel. Dat weten trouwens de kinderen ook. De aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob, die in hun leven, in hun geloofsleven gericht waren op het krijgen van de erfenis, dat ze het land Kanaan zouden mogen beërven. Die zaak, en dat woord erfenis, dat komt nou hier in het Nieuwe Testament terug. Vergunt u het mij, gemeente, om eventjes bij wijze van uitstapje met u vast te stellen dat hoeveel verschil er ook mag zijn tussen Oud en Nieuw Testament, maar dat het inderdaad zo is dat er ten diepste een eenheid is tussen beiden. Eenheid van dat ene verbond van God, waar zowel de aartsvaders die al vreemdeling waren in die tijd, en de mensen van Petrus dagen ook vreemdeling, allebei mee te maken hebben. Omdat die eenheid er is, zal er vanavond bijvoorbeeld een doopdienst zijn, kinderen. Waarom worden kleine kinderen gedoopt? Omdat wij geloven, uit de Bijbel aflezen, steeds weer op elke bladzij, dat de God van het Oude Testament dezelfde is als die van het Nieuwe Testament. En dat het verbond van het Oude Testament in principe ook hetzelfde is gebleven in het Nieuwe Testament. En dat de roeping van Gods kinderen in het Oude Testament vreemdeling zijn, hetzelfde gebleven is in het Nieuwe Testament. Je moet nog steeds vreemdeling zijn. En omdat we ook zien dat het doel van alles, de erfenis in ontvangst nemen, ook uiteindelijk hetzelfde gebleven is. Kijk, er is natuurlijk wel voortgang. Er wordt niet meer gesproken hier over Kanaan, over het land zelf, plekje ergens op deze wereld. Die oud-testamentische verpakking, mag ik het u zo zeggen, die is eraf. Het is rijker, heerlijker, geestelijker. Petrus spreekt zonder omhaal en zonder beeldspraak van de erfenis die voor u bewaard wordt in de hemelen. Nou, daar, gemeente, leert een kind van God door de werking van de Heilige Geest zijn leven op richten. Daar krijgt hij belang bij. Daar gaat zijn leven om draaien. Niet wat er hier allemaal te krijgen is en wat er allemaal te halen valt en wat ik allemaal wil bereiken hier beneden, maar eens te mogen delen in de erfenis in de hemelen. En dan vraagt er natuurlijk een kind, en wat voor erfenis is dat dan, dominee? Wat krijgen ze straks als het testament opengaat? Als het leven beëindigd is en ze komen daar de deuren van het koninkrijk binnen, wat gaan ze dan beërven? Dat is niet om er vanaf te zijn, o gemeente, maar dat is zoiets rijks. Dat is zo onvoorstelbaar groot. Dat als je de Bijbel daarop naslaat, je eigenlijk er steeds achter komt dat de Bijbel voornamelijk zegt wat het niet is. Ik denk aan wat Paulus in de eerste Korinthebrief zegt. Wat geen oog heeft gezien. Wat geen oor heeft gehoord. Wat in geen mensenhart is opgeklommen. Dat heeft God bereid voor degene die hem lief kreeg. En wat is dat dan, Paulus? Nou, dat is het, zegt Paulus. Ik zeg je wat het niet is. En wat het wel is. Dan mag je hopelijk straks door Gods genade je voor altijd over verwonderen. Op een dergelijke manier spreekt trouwens Johannes later ook in de Openbaring. Als hij dit nieuw Jeruzalem gaat beschrijven, zegt hij ook steeds wat er niet is. Er is geen zon en geen maan meer, er is geen tempel meer. Er is geen rouw meer, geen gekrijt, geen moeite meer. De eerste dingen zijn weggegaan. Wat is er wel, Johannes? Hij zegt wat er niet is. Nou doet Petrus dat in onze tekst eigenlijk ook. Als u dat vierde vers samen met mij gaat lezen, dan ziet u dat hij ook voortdurend zegt wat het niet is. Maar daar ligt op zich al een hele troost in. Laten we die drie woorden die hij gebruikt eens even nalopen. Een onverderfelijke erfenis. Nou, daar ligt een heel contrast in, gemeente, met wat wij als mensen in dit leven voortdurend zien en meemaken. Alles is hier verderfelijk, tot en met wij zelf. En mensen die kwade bedoelingen hebben, die krijgen ook voortdurend de kans om dood en verderf te zaaien. Denk aan de vele aanslagen die tegenwoordig in allerlei landen gepleegd worden. Dat ineens het leven wordt verwoest. En wie kan zich ertegen beschermen? Is dat niet een van de aangrijpende dingen van die oorlog tegen het terrorisme die de wereld momenteel in zijn greep houdt? Dat je eigenlijk moet zeggen, en niemand en niets is daar veilig voor, niemand kan zich daartegen wapenen. Zomaar ineens kan er iemand erbij in de buurt zijn die de bedoeling heeft om te verderven, om te verwoesten. Nou ligt er in de hemelen iets op de kinderen van God te wachten, zegt Petrus. Mag ik het even op een andere manier vertalen? Dat is onverwoestbaar. Geen vijand, geen duivel, geen dood, krijgt ooit de kans om die erfenis van Gods kinderen te verwoesten. En bovendien, zegt Petrus, is het ook nog eens een onbevlekkelijke erfenis. Dat is alweer zo'n woord wat niet past bij onze bedeling, gemeente, want alles wat wij hebben en wat we zijn, wordt voortdurend bevlekt. Je huis, je kleren, je lichaam, alles moet voortdurend, daar zijn de vrouwen in de gemeente, de moeders, de huisvrouwen, dag in dag uit mee bezig, moet voortdurend gereinigd worden, want alles wordt bezoedeld. En dan hebben we het alleen nog maar over de dagelijkse, de natuurlijke dingen, maar denk dan bijzonder aan de werking van de zonde, gemeente. Nou, niet alleen je huis stoffig wordt en niet alleen je kleren vies worden en dat je niet alleen zelf in bad moet of onder de douche moet, maar dat je ziel voortdurend van dag tot dag bezoedeld wordt omdat je zondigt. En weet je wat het ergste is, jongens en meisjes, als een mens door de zonde verontreinigd wordt? Daar wisten ze met name in het Oude Testament zoveel over te vertellen. Wat bezoedeld en bevlekt is, dat is ongeschikt voor de dienst in Gods huis. Dat is ongeschikt voor de gemeenschap met God. Dat is zo'n strijdgemeente als je daarna ontvangen genade steeds meer op stuiten moet. Wel te weten van vergevende genade. Maar steeds meer behoefte te krijgen aan vernieuwende genade, reinigende genade, omdat je meer en meer moet inleven, ongeschikt te zijn voor de dienst van God en de gemeenschap met de Heer. Maar er ligt een erfenis op ze te wachten. Maar de zonde nooit meer zijn vieze vingers op kan drukken. Erfenis die nooit meer bezoedeld zal worden door welke herinnering aan de zonde ook. De gemeenschap met God, de dienst aan God, zal nooit meer verstoord worden door één zondige gedachte. Nog één woord. Onverwelkelijk. Hebben jullie momenteel, jongens en meisjes, een bosje bloemen op tafel staan thuis? En hoe lang staat zoiets op tafel? 1 week? 1,5 week misschien? Na verloop van tijd, hoe mooi ze ook geweest zijn en hoe prachtig ze ook gebloeid hebben, maar na verloop van tijd verwelkt het en verdort het. Een beeld wat de Bijbel gebruikt voor het leven van ons mensen, niet waar? Gelijk het gras is ons kortstondig leven. En zoals een bloem des velds wel een keer sierlijk pronkt, maar op een gegeven moment, dan is er schoonheid verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Het is over, verwelkt. De erfenis die op Gods kinderen ligt te wachten, zegt Petrus, die zal nooit in glans of heerlijkheid verminderen. Het zal nooit zo worden, gemeente, dat die gouden straten van het Nieuw Jeruzalem dof worden. En dat de glans en de gloed van de heerlijkheid vermindert. Onverwelkelijk. En misschien heeft u wel eens een keer gedacht over de vraag, ja, maar als dat nou tot in alle eeuwigheid gaat duren,
De zaligheid, de delen in de gemeenschap met God. En dat dan eindeloos, er komt nooit meer een eind aan. Zou dat nou niet op den duur gaan vervelen? Ik heb dat een keer een kind horen vragen. Dominee, wordt dat op de duur niet saai om altijd maar in de hemel te zijn en altijd maar daar te zingen tot Gods eer? Gemeente, dat kan niet. Onverwelkelijk, dat geldt ook voor de lust en de liefde die Gods kinderen daar zullen hebben, tot God en tot zijn dienst. Waarom? Omdat ten diepste de erfenis die op hen ligt te wachten, God zelf is. Zoals we het aan het eind van het volgende punt straks gaan zingen. Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wees. En God is zo groot, kinderen. God is zo rijk. Niet alleen aan barmhartigheid, maar aan allerlei eigenschappen. God is zo machtig. Ze zullen er tot in eeuwigheid nooit op uitgekeken raken. Of moe van worden. Of uitgewonderd over raken. Wie God is in Jezus Christus. Nog één vraag, gemeente, voordat we naar het laatste punt gaan. En hoe is het nou mogelijk dat mensen, zondige mensen, al zijn ze dan vreemdeling geworden, al hebben ze een ander leven leren kennen, maar dat ze dan in zo'n geweldige erfenis mogen delen, hoe kan dat? Door de Heere Jezus Christus. Hij wordt ergens in de brief aan de Hebreeën genoemd de erfgenaam van alles. En begrijpt u dan, gemeente, hoe het mogelijk is dat zondaren een erfenis in de hemelen mogen verwachten, daarnaar uitzien, dat gaan in ontvangst nemen? Dat kan alleen maar als je in de erfgenaam begrepen bent. Hij is de erfgenaam van alles. Dan moet ik worden, wat Paulus ergens zegt, de mede-erfgenaam van Christus. En ik vroeg eerder, gemeente, heeft u hoop? Maar we vragen het dan ook weer opnieuw. Heeft u geloof in hem? Heeft u een band aan de Heere Jezus? Want alleen op zijn kosten openen zich de poorten van de erfenis. Alleen als ik in de erfgenaam ben inbegrepen, mag ik levende verwachting hebben. Iemand zegt, dominee, dat heb ik nou helemaal niet. Ik moet het mezelf ook niet aan gaan praten. Ken hem niet. Ik heb geen geestelijk leven. De grootste moeite ook om naar een preek te luisteren of om een geestelijk boek te lezen. Het interesseert me eenvoudig niet. Ik heb er geen belang bij. Ik heb meer belang bij wat de wereld te bieden heeft. Wat mijn eigen hart me ingeeft. En daarom moet ik me maar geen illusies maken. Ik heb geen levende hoop. Laat de Heilige Geest van God, gemeente, u dat gemis dan maar goed laten voelen vanmorgen. Dan heeft het inderdaad geen zin om je met ijdele hoop straks te laten overzetten. Gemeente, laat dat gemis dan maar eens indalen in je hart. Onlangs sprak ik iemand, ik weet niet of het uit de gemeente was of daarbuiten, die daar zelf een beeld voor gebruikte. Die zei, dominee, als ik dan zit te luisteren onder een preek en ik hoor wat de kinderen van God allemaal mogen hebben en verwachten, dan voel ik me als iemand die buiten staat in de regen en in de kou en in de duisternis. En ik kijk wel door het raam naar binnen. En ze zijn binnen bezig met elkaar. Ze hebben daar warmte en licht, maar ik sta er buiten. Kijk, als een mens er buiten staat, dan ga ik u niet binnenzetten. Maar dan moet dat gemis van u. En dat u er door eigen schuld geen deel aan hebt, u aan de voeten van de Heere brengen. Hoe krijgt de mens levende hoop? Vanuit de barmhartigheid van de God en Vader van Jezus Christus. Gemeente, ga naar hem met uw nood. Klaag hem uw gemis. Om dan ook aan zijn voeten te ervaren dat de Heere nooit ontdekt om van zich af te slaan. Maar nog bereid is en in staat om te laten delen in die opstandingskracht van de Heere Jezus. Iemand anders zegt, dominee, ik zou de Heere tekort doen als ik niet zou zeggen dat er geen band is aan de Heere Jezus. Er is contact gelegd tussen hem en mijn ziel. Maar ik heb vaak zo weinig hoop. Ik heb vaak zoveel met mezelf te stellen. Ik zal niet de vijand een allereerste schuld geven. En ik weet ook wel van vijandschap. En ik weet ook wel van verzoekingen. En van allerlei dingen die me vreemdeling maken hier beneden. Maar terwijl ik van buitenaf die verzoeking en die aanvechting voel, zit de grootste vijand van binnen. Want terwijl ik me wel vreemdeling mag weten, moet ik tegelijkertijd zo vaak klagen. Hoe kleeft mijn ziel toch aan het stof? Zo weinig verwachting, zo weinig bezig met de geestelijke dingen. Wel een keer veranderd, wel een keer tot Christus gevlucht. Maar zo aards, uit de aarde aards. En met dat mijn geloof inzakt en de wil om te strijden en desnoods te lijden inzakt, vervaagt de hoop tot hem misschien. Gemeente, daar ligt in onze tekst nog een hele krachtige bemoediging voor wie er zo aan toe is vanmorgen. En dan nemen we bij het vierde vers ook nog even het vijfde. Als u goed kijkt, dan ziet u dat er in het vierde en in het vijfde vers op een gegeven moment hetzelfde woord gebruikt wordt. Dat is in de grondtekst wel niet hetzelfde precies, maar in dit vertaling wel dat woordje bewaren. En daar moet je even goed naar kijken, want je zou ook kunnen denken, oppervlakkig, dat terwijl vers 4 over de erfenis gaat die in de hemelen bewaard wordt, dat vers 5 daar ook over spreekt. Die in de kracht Gods bewaard wordt, dat je denkt dat slaat nog steeds op die erfenis. Maar de grondtekst geeft uitsluitsel. Niet alleen zegt vers 4, wordt de erfenis in de hemelen voor Gods kinderen bewaard. Als in een kluis opgeborgen, zoiets betekent dat woord daar. Maar tegelijkertijd worden de kinderen van God op aarde ook voor de erfenis bewaard. Bewaard. En dan wordt er een woord gebruikt uit het leger. Onder bewaking gesteld. Of in een burcht ingesloten zodat je veilig bent voor wie er op je afkomt om je kwaad aan te doen. Je bent ingemuurd, je bent veilig bewaard. Het is wel een bijzondere burcht, gemeente, waar Gods kinderen volgens Petrus in bewaard worden te midden van het strijdperk van dit leven. Weet u wat die burcht is? Weet je wat dat kasteel is, jongens en meisjes, waar die kinderen van God bewaard worden? Dat ze straks de erfenis mogen gaan genieten, zegt Petrus erbij. Dat is de kracht Gods. Diezelfde kracht waarmee ooit de Vader, de Heere Jezus, uit het graf tevoorschijn haalde. Die alomtegenwoordige, die onoverwinnelijke kracht. Die kinderen van God in Sliedrecht is de garantie voor uw bewaring tot het eeuwige leven. Is dat niet bemoedigend, gemeente? Voor wie op de krachteloosheid van zichzelf blijft stuiten. Geen kracht om te geloven. Geen kracht om te strijden. Geen kracht om te hopen. Aan alles gebrek bewaard in de kracht Gods. Dat geeft levende hoop, zegt Petrus. Dat je zegt, Ik zou het in mijn eigen kracht nooit bereiken en ik verdien het ook niet om te krijgen, die erfenis die ligt te wachten. Maar toch mag ik er uitzicht op hebben, want ik heb leren vertrouwen op de kracht Gods. En wanneer krijgen ze de erfenis, dominee? Wanneer wordt dat nou geopenbaard? Wat nu nog zo verborgen is, je weet eigenlijk niet goed hoe je erover moet spreken of preken. Maar wanneer wordt dat nou geopenbaard en verkregen, in bezit genomen? In de laatste tijd, zegt Petrus. En we merken het toch, gemeente, de laatste tijd. Het begint op te schieten op de kalender van de wereldgeschiedenis. De tekenen spreken steeds luider. Jezus komt en de bedeling van nu loopt ten einde. Ze merken het toch, de vreemdelingen onder ons, dat de vreemdelingschap toeneemt omdat de vijandschap toeneemt en het onbegrip en de openlijke goddeloosheid. En ziende op jezelf, gemeente, oh, dan kun je 1000 keer wanhopen ooit aan te komen daar waar je ziel naar uitziet. Maar als ik mag zien op hem en op zijn kracht, o gemeente, dan grijpt mijn ziel moed. Dan mag ik wel eens blij zijn met het vooruitzicht dat mij streelt. Of mag ik het aan het eind van de preek met die andere dichter zeggen. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugd die alle smart verband, daar is de vreemdelingschap vergeet. En is Gods volk in het vaderland. Amen.